onze hulp is in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Vragen we samen den Heere om zijn zegen. Het is voor de derde maal op deze uw heilige dag dat gij het ons vergunt om samen te zijn aan deze plaats. Doe ons het voorrecht recht waarderen, Heere, dat gij bewijst hoe groot uw geduld is met zulken als wij zijn. Maar gij zijt ons nog niet moedig geworden, dan had onze plaats hier niet meer geweest. Gij wilt ons nog dragen, Heere. Mocht het ons eens een wonder worden dat wij die dag in dag uit u moeite maken met onze onwil en zonde, met ons boze hart en vijandige gemoed, dat gij zulken wilt wel doen en dat ge met zulken nog niet afgerekend hebt, maar dat ge ons draagt in het geheng van uw langmoedigheid, uw taai geduld, en dat ge ons niet alleen in het natuurlijke leven verzorgd hebt tot op deze stonden toe, maar dat gij ons na wilt wandelen, Heere, en dat ge rebellen en opstandelingen nawandelt met de weg blijft wijzen, en dat ge blijft nodigen wie is slecht die keren herwaarts. En tot de verstandelozen zegt ze, kom, eet van het brood en drinkt van mijn wijn. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Heere, wil het maar toepassen in ons aller hart. Want uw goede tierenheden zijn het die een mens tot bekering leidt. Mocht er maar een oog voor geschonken mag worden, dan zal het ons voor u verootmoedigen. En zullen we het inkrijgen te leven, wee mij dat ik tegen God heb gezondigd. Wij vragen u vanavond ook uw zegen, Heere, want daaraan is alles gelegen. Omdat we zonder u, Heere Jezus, niets kunnen doen. Gelijk de rank die van de wijnstok is weggenomen, nergens toe deugt dan in het vuur geworpen te worden, zo kunnen wij zonder u niets doen. Ach, Heere, dat we als levende ranken uit u de sappen mogen trekken en uit uw volheid een weinig de bedieningen kregen door uw Heilige Geest. En dat ge ons innerlijk die bekwaamheid gaf en die vatbaarheid voor God en goddelijke zaken, wat de natuurlijke mens begrijpt niet. De dingen die des geestes God zijn. En ook die u vrezen na ontvangene genade. En ze begrijpen en verstaan niet. Dan alleen in de dadelijke verlichting van de Heilige Geest. Ze verstaan en begrijpen uw woord niet. Heere, wil ook vanavond in ons midden zijn. Uit loutere genade. Reden of oorzaken zijn er bij ons nooit. Maar Heere, ach, wij hoeven ook niets mee te brengen. Mochten we maar het grootste geschenk voor u mee te brengen wat u alleen behaagt. En dat is een verbroken hart en een verslagen geest. En dat we samen mochten beven voor uw woord. Want gij woont bij zulken die eens verbrijzelden geesten zijn. Armen hebt gij altijd nog met goederen vervuld. En rijken hebt gij altijd nog ledig heen gezonden. Maak ons arm, Heere, bij den aanvang en bij den voortgang en onderwijs ons In de diepten, de verborgenheden, de schatten, de heilgeheimen van het eeuwig evangelie. En laat zondaar nog daardoor tot u mogen getrokken worden als ze zien wie God is voor zijn volk en hoe groot het is en hoe goed of het is om de Heere te vrezen, het allerhoogste en het eeuwige goed. Doe ze het onderscheid zien tussen die God dient en die hem niet dient. Doe ze de ledigheid gevoelen van al wat in de wereld is. Want die de wereld lief heeft, die zal met de wereld vergaan. Open hun ogen voor de geestelijke schatten van uw eeuwig verbond. Opdat hun hartsgenegenheden werden gaande gemaakt en ze u, Heere Jezus, zouden nodig hebben. En naar u zouden gaan verlangen, roepen, begeren. Uw komst is het, die ook alleen mijn heil kan volmaken. Zo vragen we alles wat ons tezamen nodig is, tot profijt onze zielen, maar bovenal tot de verheerlijking van uw goddelijke genade. We bevelen deze gemeente u, de levende God, in haar herderloze toestand, Heere. Gij kunt ook hier vervulling geven, gij zijt soms zulk een wonderdoend God. Gij houdt geen rekening met mensen, maar gij werkt alles naar de raad van uw eeuwige wil. En gij zegt tot de een kom en hij komt, en de ander ga en hij gaat. Heere, mocht gij hier ook nog mensen geven die bidden geleerd hebben en die werkzaam mochten zijn met de gemeente, en dat de behoefte eens levendig werd naar de bediening van uw woord, en dat ge zo wonderen zou willen doen van genade. Heere, gedenk die weduwe die achterbleef van hem die hier eenmaal door u werd gesteld als herder en leraar. Gedenk ze in haar eenzaamheid, Heere. Ach, wat kan de eenzaamheid soms drukken op een mensenleven. Maar dat ze haar troost, haar sterkte, haar vervulling bij u mocht vinden, die zegt: uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En ook uw vertroostingen zullen haar niet te klein zijn, Heere. Gij kunt de plaats van haar man zo ruimschoots innemen, want gij zijt een man der weduwe, betoon het in haar leven, opdat ze zich sterker, gelijk eenmaal David, beroofd van alles, doch David sterkte zich in den Heere, zijn God. Wees met allen die in bijzonder moeilijke omstandigheden zijn in de tijdelijke leven, wat hun lichaam betreft, of geesteskrankheden en alles wat maar gevolg der zonde zijn kan, smart en rouw, de druk van het leven, de donkerheid van de toekomst. Heere, leer ons tezamen volstandiglijk op u hopen en alleen aan u genoeg te hebben in leven en sterven. Wil gedenken aan ons zinkend vaderland, Heere. De goddeloosheid neemt zo hard toe. Ongeloof en bijgeloof groeien schrikbarend. En Sion is overgebleven als een hutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. En dan onder dat Sion nog zoveel verdeeldheid en zo weinig liefde, elkander zo weinig nodig. O God, twist en tweedracht onder degenen die naar uw naam genoemd zijn. Sta op, Heere, ontferm u over Sion. Heb medelijden met haar gruis, bouw het door uw hand krachtig. En maak geen gereedschap van vertrek, want wee ons er als de Heere van ons zal geweken zijn. Heere, gedenk aan onze geliefde koningin. Zoudt ge ze ook tot u willen bekeren? Het is maar net een mens als iedereen, Heere. En als gij spreekt, is het er en gebiedt het, dan staat het er. En gij zou ook haar het grootste geschenk kunnen geven, een nieuw hart. En in het binnenste van haar een nieuwe vaste geest. Leer ook haar u te dienen, koning der koningen en heren der heren. Opdat ze ook haar knieën leerde buigen voor u, o God. die te prijzen zijt tot in der eeuwigheid, opdat de genade die gij eenmaal aan ons oranje geslacht hebt bewezen ook haar te beurt vallen mocht, om de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Wil alle noden vervullen in heerlijkheid en ons tezamen bovenal maar dat ene nodige geven, Heer. Eén ding is ons maar nodig, we zitten soms zo vol van duizenderlei zaken in de wereld waar ons hart zo aan verkleefd is. Maak ons maar los, o God, en leer ons tezamen in eenvoudigheid u dienen en vrezen. Gedenk de jeugd der gemeente, wil daar uw kerk uitbouwen, ze bewaren voor de trekkende zuigkracht van de wereld. Heere, wil gij hun harten innemen en overbuigen tot de vrees uws naams. En zo ons tezamen zijn een goeddoend God, open nog uw woord, Heere. Ook voor de aandacht van hem die voor de derde maal uw mond zal zijn. Tot dit volk leidt ons in de waarheid, Heere, dat ook ons hart een weinig mocht worden verlevendigd door de invloeien van uw heilige geest, opdat we het niet vormelijk en verstandelijk zouden hoeven neer te leggen, want, och Heere, dat is zo'n verdrietig werk. Maar geef dat ons hart zich vermaken in de openingen van uw woord, die gelijk een lichte donker doen opklaren, en dat we zo tezamen eens verheugd mochten worden vanwege uw bemoeienissen om Jezus wil. Verhoor ons dan uit loutere genade om het borgbloed des eeuwige verbonds van dat lam dat de zonden der wereld heeft weggedragen om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu samen zingen uit Psalm 89, de versen 4, 7 en 8. en 9 en 10. Waar al dus lezen, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefde bent, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefde meer dan een ander liefde, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefde meer dan een ander liefde, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefde is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000 tot zover. We gaan met elkander een ogenblik de zwerftochten na van de bruid van Christus. U weet dat het Hooglied een allegorische uitbeelding is van de geestelijke omgangen tussen Christus en zijn kerk. En nu zijn er in de kerk van Christus onderscheiden legeringen. Daar zijn de dochters van Jeruzalem, waar we straks ook iets over zullen vernemen. En daar is hier de bruid van Christus, die in de gemeenschap met hem meerdere malen heeft mogen verkeren. Het is nog maar pas geleden dat ze gevoerd is in het wijnhuis. En ze heeft met hem in de gouden koets gereden. En de liefde was de banier over haar en zijn linkerhand was onder haar hoofd en zijn rechterhand omhelsde haar. En hij is tot zijn hof gekomen en hij had zijn mirre geplukt met zijn specerijen en zijn honingraten gegeten en zijn wijn met schaderse melk gedronken. En toen heeft zij het uitgeroepen in verwondering: roeme de onwijs, eet, drink en word dronken, o liefde. Maar al is het, gemeente, dat de genaden die God aan zijn volk geeft, grote genaden, diepe inleidingen in het zalig worden, wonderlijke gemeenschapsoefeningen, een geestelijke optrekkingen tot in de stilte der eeuwigheid, die genaden zijn kostelijk, maar het gebruik daarvan is menigmaal zo verkeerd. Een bedelaar kan geen kapitaal gebruiken, die kan niet met geld omgaan. En Gods kinderen zijn het gevaarlijkst wanneer de gevoelige genade het sterkst is. Gods kinderen, hoort u dat? Ze zijn het gevaarlijkst wanneer de gevoelige genade en de geestelijke genietingen het sterkst zijn. Waarom dan? Wel, als de Heere een bijzondere genade, gevoelige genade, in de harten van zijn volk uitgiet. En dat is nou eenmaal hun aard, want hun oude aard verloopt zich nooit. Dan vergeten ze zo spoedig wat de Heere Jezus tot zijn kerk heeft gezegd: zonder mij kunt gij niets doen. Dan vergeten ze zo gauw hun steile, diepe afhankelijkheid. Dan verslapt hun waakzaamheid. Dan gaan ze groeien in eigen kracht, in eigen bevinding, in eigen vermogens, in eigen inzicht. Dan wordt afhankelijkheid zo gemist. En dan zijn Gods kinderen het gevaarlijkst. Het is met de bruid van Christus precies eender gegaan. Ze had wonderlijke genade ontvangen, de zalige gemeenschapsoefeningen met haar vriend. En toen kwam ze terecht op ter bed. Niet van moedeloosheid, dat is ook wel erg, nee, van zorgeloosheid. De bruid van Christus dacht ziezo. Kostelijke weldaden van de hemel ontvangen. En daar kan je dan toch wel eens een poosje op teren. Niet om nou altijd in de armoede, om nou altijd in de afhankelijkheid te verkeren, om nou altijd onmachtig, onbekwaam, onvermogen tot enig goed, om nou altijd als een bedelaar over de wereld te moeten gaan. Zodra onze oude natuur de hand erachter krijgen kan, dan valt dat in verzet. En dan zijn we o zo blij als we na bijvoorbeeld de tijden van toppen, tijden van duisternis, van verlating, is plotseling zeggen, nou kan ik weer eens ademhalen. En de Heer heeft daar me omgezien en ik geloof toch dat ik bekeerd ben. En mijn vertrouwen is toegenomen. En tenslotte kan er toch niets meer gebeuren. Dan gaan we uit onze bekering leven. En het kwam bij de bruid van Christus zover dat ze ja op het bed van zorgeloosheid lag. Dat wil zeggen, ze kon haar heren best een poosje missen. En dat bed van zorgeloosheid, dat betekent dat die bruid van Christus het eigenlijk niet meer zo nauw nam. Allerlei gezelschap wat ze vroeger zou gemeden hebben, allerlei gewoonten en gebruiken waar ze vroeger niet meer mee kon, het gaat al hoe langer hoe makkelijker. Ze denkt, ik heb al genoeg ellende gehad en ik heb genoeg in de put gezeten en ik heb al aan allerlei dingen gespeend moeten wezen. Ik heb nooit eens kunnen leven. Nu waar. En nou begint ze dreigend te beklagen. En ze zegt, ik moet toch ook leven, niet waar. En je kan toch niet altijd tobbend en zuchtend en schreeuwend als een eenling over de wereld gaan. Dus de bruid kreeg een makkelijk leven. Ze was de bekeerde vrouw. En ze kon makkelijk eens op een gezelschapje zitten en over wereldse dingen praten. En ze kon makkelijk eens bij die op visite gaan. En ze kon makkelijk eens, die waar. Ze had een makkelijk leven, noemen we dat. En toen ze zo op het bed van zorgeloosheid lag en toegaf van allerlei vleeselijke behagingen. Ze kreeg erg in zichzelf en ze ging eens meer op haar uiterlijk letten, weet je wel, en al die dingen meer. De wereld nam er wat meer in beslag. En dan zei de bruid van Christus, nou ja, je hoeft toch ook niet vroom te wezen. En je hoeft ook niet anders te doen dan een ander. Maar de vreze Gods was weg. En daar komt de bruidegom in de nacht. En hij vraagt of zij wil open doen. Doe mij open, vraagt hij. Hij klopt aan de deur, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. En het pleidooi legt hij in zijn verzoenend lijden en sterven. Hij zegt, mijn hoofd is vervuld van de dauw en mijn haar lokken met de nachtdruppen. Hij zegt, ik ben in de nacht geweest van de godsverlating. En ik heb de regendruppen en de kou en het vocht heb ik doorstaan, nietwaar. Toen ik de beker des lijdens heb gedronken, tot het einde toe, ik voor u daar, gij onder de eeuwige dood had moeten sterven. Kom, mijn vriendinnen, mijn duiven, mijn volmaakte, mijn schone, doe mij open. Maar de bruid had daar niks geen zin in. Ze zegt, ik heb mijn rok uitgetogen en mijn voeten gewassen. En hoe zal ik ze wederom bezoedelen? Ze denkt, nee hoor, daar is nou helemaal geen gelegenheid voor. Ik ben bezig met duizend andere dingen. Ze kon eigenlijk het niet goed hebben. Dat hij juist op dit ogenblik kwam, daar was nu geen gelegenheid voor. Dat paste niet, begrijpt ge? In deze levensomstandigheden, dit makkelijke leven van de bruid, vol met zelfbehaging, op en tot bekeerd, wat toegefelijk. In allerlei heimelijke, zondige gangen en genegenheden. Ze nam het ze nou niet meer. Ze had juist vriendschap aangeknoopt met die. En ze ging zo makkelijk om met die. Met totaal onbekeerde mensen. Maar ach, ze had zo makkelijk vrijmoedig leven. Niet in de goddeloosheid.
Oh nee.
Nee, dat gaat niet meer. Maar toch, de kinderlijke vrezen en het nauwgezette leven waren weg. De bruid, die kon eigenlijk zo'n beetje zondigen op de genade, want was toch een kind van God. Een slordig leven leidden ze. Er ging geen geur, geen smaak, geen liefde uit van de bruid. Ze kon met iedereen meepraten, met iedereen meedoen. En als er wel over de Heere gesproken werd, dan deed ze ook mee. En als er niet over de Heere gesproken werd, vond ze het ook goed. En als je nou zo leeft, weelderig en toegeeflijk en allerlei wereldse beslommeringen, die waar, en je hart vol met dit en met dat, allerlei dingen van de tijd. En de Heere die komt plotseling en zegt, laat mij erin. Dan zegt die bruid al, dat past niet erg, nietwaar. Ze zegt, moet het dan weer de strijd en de ellende in? Ik heb al ellende genoeg gehad. Ik ben er net eens een beetje aan het bijkomen. Ik kan nou pas eens leven. Moet ik nou weer kruisdrager worden? En weer in die navolgingen van Christus. Gedurig alle dag sterven. Ze had er geen lust toe. En ze zei, nee. Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Als je bij sommige kinderen Gods, die in een kranke en kwijnende staat soms over de wereld gaat, als je bij zulke eens zou spreken over de liefde van Christus en over de beminnelijkheid van Sionsborg, dan kun je een zekere stuiting bemerken, een zekere onwil. Men praat er liever maar overheen, want de consequenties die zijn zo ontzaglijk in het volgen van Jezus. De Heer Jezus zegt, die zijn leven niet verliezen zal, die zal straks eeuwig verliezen. En die mij navolgt, en niet haast zijn vader en zijn moeder en vrienden en vriendinnen en geld en goed en eer en wat ook, die kan mijn discipel niet zijn. Dat zijn de consequenties van het volgen van Jezus. Dat brengt mee een leven van dag in dag uit. Afsterven aan het een en afsterven aan het ander. En zolang als Gods kinderen in de dadelijke gemeenschap met Christus zijn voetstappen mogen drukken, hebben ze nergens last van. Want dan ligt hun vlees, dan ligt hun natuurlijk bestaan onder de kracht en de heerschappijvoering van zijn genade. En dan verfoeien ze de wereld en ze zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik een goddelijk recht zou leren. Mogen ze alles uit zijn hand ontvangen, is hun oog verlicht op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Maar zodra die dadelijke bediening door zijn geest een weinig gaat verslappen, komt die oude natuur om zijn rechten. En dan komen we vol met zelfbeklag en dan zeggen we, ik heb een ellendig leven gehad. Ik heb nooit anders dan verdriet en ellende en narigheid beleefd. En als ik nou ook eens een beetje niet waar mee kan gaan doen, ik ben toch ook maar een mens. En dan altijd die zwaarmoedigheid en altijd die druk en altijd mijn bestraffing is er elke morgen. Dat kan zelfs zo zijn dat we zeggen, nou moet je maar eens een keer ophouden hoor. Altijd over God en goddelijke zaken en over de Heere Jezus. Het is best, maar ik ben er op het ogenblik helemaal niet toegesteld, nietwaar? Dan stuit dat op tegenzin. Omdat we toch innerlijk zulke bittere vijandschap en ergernis omdragen tegen het kruis van Christus. En zoals met de bruid, ze zegt, ik kan je nou niet gebruiken hoor. Ik begin nou pas eens een beetje te leven. Ik heb heel mijn leven nog niks van ellende en narigheid ontmoet. En moet ik dan weer die oefenschool des lijvens in? Ze zegt, ik doe het niet. Ik heb pas mijn voeten gewassen. Dan moet ik nou weer door de nacht heen. Mijn bed is zo lekker warm. En moet ik nou, ik doe het niet, zegt ze. Ik zit er zo tegenop. Daar komt de innerlijke opstand en het verzet tegen de lijdende Gods met zijn volk. In allerlei wederwaardigheden van dit leven. En wat doet hij dan? Er staat in het vierde vers. En helaas, gemeente, is dat een beetje verkeerd vertaald. Er staat hier: mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur. Het is net andersom. Er staat letterlijk in de Hebreeuwse taal: mijn liefste stak zijn hand door het gat der deur. Misschien een poging om open te maken, hoe dan ook. Want straks lezen we als de bruid opstaat en ze doet de deur open, dan druipen haar handen van de midden. Mijn liefste stak zijn hand door het gat der deur. En zij krijgt geen scheldwoord. En hij wordt niet gremmig. En hij verwijt haar niets. Maar hij laat de blijken achter van zijn eeuwige, onveranderlijke, trouwe liefde. De droop van de mirre, dat ziet op zijn borgtochtelijke verdienst. Die laat hij daar achter, bij de bruid. En nou schrijft de godzalige Ruddersport dat het steken van zijn hand door het gat der deur betekent het innerlijk openen van haar hart door zijn heilige geest. Want toen gebeurde er wat. We hebben vanmorgen gezien hoe de Heer Jezus één ogenblik Petrus aankeek. En het was gebeurd met Petrus. En we zouden zeggen, hetzelfde vindt hier plaats. Hij openbaart in haar hart iets van zijn uitnemende liefde. Dat hij zich gegeven heeft tot in de dood des kruises, om zelfs een doelwaardige te brengen tot de vrijheid, de heerlijkheid, der kinderen Gods. En nu ziet ze in dat licht haar vreselijke, ondankbare, goddeloze ongestalte. En net als Petrus die de deur uitgaat en niet meer houden kon en bitterlijk weent, zo is het denk omdat de bruidgom de bed uit was. Ze kon het niet meer houden. Ze zou verteerd geworden zijn. Ze ziet ineens wie hij is. En ze ziet ineens wie zij is. Hoe zij zich gedraagt tegen die goddelijke erbarmen. Tegen die onbevattelijke zelfovergaar. En wie is zij en waar komt ze vandaan en wie is ze geweest en waar heeft hij haar gevonden? En wie is ze die hij getrouwd heeft, liggend op het vlakke des velds en verdreven in haar bloed? En met grote schaamte en de belevingen van haar schande voor de Heere staat ze op. En dan lezen we dat ze de straat oploopt. Ze is ineens zo totaal overstuur. Ze is ineens zo van streek, ze vergeet zich netjes te kleden. Ze vergeet haar behuilde gezicht wat er achter was. Ze vergeet een lampje met zich te nemen. Het was zeer onbetamelijk, gemeente, dat een vrouw 's nachts in het oosten alleen door de straten liep. Dat was onbetamelijk. Straks zullen we het lezen van die wachters. Die verdenken haar. Ze denkt nergens meer aan. Ze is haar liefste kwijt en ze kan het niet langer dragen. En er is niets wat smartelijker is. En niets wat ondraaglijker is. En niets wat meer om vervulling schreeuwt dan het innerlijk, smartelijk gemis. Het persoonsgemis van Christus. Ik weet niet of u daar kennis aan hebt. Maar als er in ons midden zijn, die weten dat dat onhoudbaar is. Geef mij Jezus of ik sterf. Dat gemis van Christus neemt alle vermaak, alle genot uit de hele wereld weg. En we zouden in de eenzaamheid als een nachtuil in de wildernis, zouden we gaan roepen en schreeuwen: Heere Jezus, ik kan eerder sterven dan dat ik u langer moet missen. Dat is niet te zeggen. En zo vergeet de bruid om voor haar uiterlijk te zorgen. En ze gaat zo, ze vliegt de straat op en ze roept hem. Ze roept hem na, maar hij is er niet meer. En als ze dan zo door de straten der stad loopt, dan ontmoeten haar de wachters op de muren van Sion. Die hadden totaal geen geestelijke oefeningen. Ze herkenden in haar de bruid van Christus niet eens. Ze verdachten haar in haar staten, omdat ze nooit één druppel van de liefde van Christus in hun zielen hadden ontvangen. Hoe is het mogelijk? Die herkennen in die wenende bruid de bruid van Christus niet. Ze hadden aan die wenende Maria aan het graf, toen ze zeiden: ze hebben mijn Heere weggenomen en ik weet niet waar ze gelegd hebben.
Die hadden ze ook een pak slaag gegeven, zoals ze hier de bruid van Christus hebben gedaan.
Ze denken die, dat is een vrouw van verdachte zeden, weet je wel. En ze nemen haar sluier af, dat wil zeggen, ze nemen ze helemaal niet over. Ze zegt tegen die wachter, ik moet mijn liefste hebben, die ben ik kwijt, ik kan niet langer leven. Maar die wachters zeggen een beetje nuchter alsjeblieft. Wij houden niet van dat praten over Jezus. Wij zijn zakelijke, nuchtere christenen. En die waren al die geboetelijkheid en al die gevoeligheid. Daar is niks van de Heer bij. Je moet ons maar niet te veel over Jezus praten, want dat wantrouwen wij. En al dat gehuil van jou erbij, dat is niks dan gevoel. En we kunnen niet overnemen dat er iets wezenlijks van de Heer bij is. Nee, gemeente. Omdat ze nooit één ogenblik in het waarachtige gemis van Christus, als onze schuldbetalende borg en het gerichte God, nooit één ogenblik in hun leven iets van dat gemis van Christus in hun ziel hebben gevoeld, dan hadden ze het verstaan. Kijk, dat zijn van die, die wachten op de muren van Sion. Dat kunnen zelf de kinderen Godzonden zijn. Denk eens aan Eli. Daar komt die arme Hanna en die weent er eigen leeg. En ze zou er eigenlijk dood geweend hebben vanwege haar ongeluk in de tempel. En Eli zegt, jij bent dronken, wees ophouden. Is dat niet vreselijk? Dat zijn die wachters op de muren van Sion. Dat zijn harde verstandschristenen die de oefeningen in het leven der genade geheel en al missen. En die alleen maar op het uitwendige letten. En die dat nooit over kunnen nemen. Dat de bruid van Christus zo zich kan openbaren. Denk erom dat die wachters op de muren van Sion mensen zijn die het goed voor elkaar hebben. Die oven netjes alles in de plooi hebben. Dat zijn de dienaars van Mozes. Die zien alleen het uitwendige maar. En als ze dan de bruid van Christus zien, zo onverzorgd en zo slordig, dan zeggen ze, hey, kom jij eens hier. Die laat dat deugd niet met jou. En ze slaan er ongenadig op los. En als je naar die wachters op de muren van Sion gaat en je zegt, uit de begeerte van je hart, broeders, vertel mij eens iets over Jezus, wie hij is. Denk erom dat je dan een pak slaag krijgen kan. Er kwam laatst een dochter bij haar vader, die dan ook doorging, voor een hoogbekeerde, geoefende man. En dat kind, dat was zo verlegen en dat zo'n honger geestelijk. En ze wou zo graag weten hoe God zijn volk bekeert. En ze ging naar haar vader en zei, vader, vertel me nou ook eens hoe God je bekeerd heeft. En toen zegt hij, dat zal je verdoemenis verzwaren. Want dat vraag jij toch maar uit nieuwsgierigheid en je begrijpt er toch niks van. Dat is niks van verstand van jou. Vreselijk. Wacht het op de muren van Sion. Als je vraagt naar het tere liefdewerk van de Heilige Geest en de harten van zijn volk, maak je dan maar uit de benen. Want dan kun je flink geslagen worden. Vat u het. En toen hebben ze afgerammeld en ze hebben ze maar weer doorgestuurd. Die waren, nou komt ze plotseling een ander gezelschap. Die zagen de bruid van Christus anders. Dat waren de dochters van Jeruzalem. Dat zijn van die arme tobbers die zelf niks hebben. En als ze de dochters van Jeruzalem ontmoet, die bekommerde zielen die om God verlegen zijn, kenden die de bruidegom wel, soms. Die wachten op de muren van Sion niet, die kennen Jezus niet. Die praten liever over Mozes. En over allerlei gewoonten en gebruiken leren, de leringen die geboden van mensen zijn. Daar zoeken ze de zaligheid in. En daar vinden ze de godsdienst in. En zo deed mijn vader het. En zo was de gewoonte van mijn grootmoeder. En ik heb een godzalige grootvader gehad. En dit en dat niet waar. En daar kun je het mee doen. Maar als je gaat vragen wie Jezus voor zijn kerk is. En wie de Heer Jezus voor een verloren zoon daar is. Maar goed. Het is met die dochters van Jeruzalem anders. Die zeggen, jij bent de bruid van Christus, schoon stonden de vrouwen. Nou, toen zag ze er helemaal niet uit, hoor. Onverzorgd, slecht gekleed, het verdriet op haar gezicht, helemaal niet waar. U begrijpt dat geestelijk wel. Een afgezakte en slordige levensgang. Maar de dochters van Jeruzalem hebben zo hoog krediet voor haar, en bovendien gemeente, weet je hoe dat nou komt? Dat ze zeiden, jij bent de schoot onder de vrouwen. Jij bent de bruid van Christus. Hoe wisten ze dat? Hoe zien ze dat ineens? Wel, dat ruiken ze.
Dat ruiken ze aan de meren.
Mag ik het eens heel eenvoudig zeggen? Die bruid van Christus die rook naar de liefste. Maar die had wat achtergelaten.
Kon je zo zien? Vanmiddag zeiden we, je hoeft je bekering niet op te dringen aan een ander.
Dat kun je wel zien. Dat kun je de dochters van Jeruzalem ook zien. Je kunt zien dat dat zijn mensen die de Heere vrezen. En straks zeggen ze, vertel nou eens wat je liefste meer is dan een ander liefste. Want ons hart gaat ook zo naar hem uit. Kenden zij Jezus dan? Jawel, uit de vrucht. De bruid miste hem uit de gemeenschapsoefening. En de dochters van Jeruzalem misten hem uit de ontsluitingen in dat eeuwig blijvend woord van God. Ze wisten ook dat er een Jezus was en dat was genoeg. Dat was hun bekendgemaakt door het evangelie. En de Heere had ze zaligmakend van hun verloren staat overreed. En daarbij had hij ze ontsloten in het woord dat er een mogelijkheid is om zalig te worden. En dat in die aanbiddelijke persoon des middelaars. En daar misten ze hem. De bruid miste hem ook, maar uit een heel andere gang. Nou, daar heb je nou missende mensen bij elkaar. En dat gaat goed hoor, die vechten niet. En die zijn het zo hartelijk met elkaar eens. De grote bruid van Christus, laat ik maar zeggen, die dan toch wel grond onder de voeten had. En die ook in deze gang zeggen mocht, als je mijn liefste bent, want dat lag er toch, ze zegt, ja, ik sliep wel, maar mijn hart waakte. Daar lag wat nooit meer weg kon. Daar lag een zekerheid van haar aandeel aan hem. Ze zegt, ondanks al mijn schuld om hem afmaken, maar hij is mijn liefste. En dat blijft hij. Paulus zegt, ik weet in wie ik geloofd heb. En Job, in de grootste bestrijdingen, zegt hij, ik weet dat mijn verlosser leeft. En de bruid van Christus zegt, mijn liefste. Als je hem soms vindt, dochters van Jeruzalem. Dat zei ze niet tegen de wachters op de muren van Sion, hoor. Als je mijn liefste vindt, daar was geen plaats voor. Maar de bruid, die kende de legering en de innerlijke genegenheden van die dochters van Jeruzalem. Ze zegt, het is jullie ook om Jezus te doen. En als je hem nou vindt, ach, denk dan ook eens aan mij. En neem me nou eens mee in je binnenkamer. En zeg nou eens dat ik het zonder hem niet meer houden kan. En vraag nou eens waar mijn liefste is. En of hij zich weer aan mij openbaren wil, want ik ben krank van liefde. En dat het antwoord van die dochters van Jeruzalem. Ze zeggen tot die bruid van Christus. Wat is uw liefde meer dan een ander liefde, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefde meer dan een ander liefde dat gij ons zo bezworen hebt? De dochters van Jeruzalem hebben heimelijk nog zoveel andere liefsten. Zullen we er eens een paar noemen? Van die liefsten in het leven van de bekommerde kerk. Een bekeringsgeschiedenis. Een mooi boekje. Wat zoete gestalten en bevindingen. Een handdruk van Gods volk. Een gezelschap. Een goede vriend of vriendin hier of daar die ze overneemt. Die waar allerlei gestaltelijke werkzaamheden. Lijkt dat in al die ervaringen hun verzoening met God niet ligt. En dat hun schuld voor God niet weg is met al die gestaltelijke bevindingen. Al zijn ze op zichzelf nog zo zoet en nog zo aangenaam. Het is te kort. En dat leren die dochters van Jeruzalem. En nu zeggen ze, jij bent de bruid van Christus. En dan vraag je aan ons of we nou in het gebedje zullen meedragen. Wel, we zijn zelf zo nameloos arm en ongelukkig. We hebben heel ons leven al bezig geweest en in dit te proberen en dat te doen. En we hebben ons ziek gelezen tot in de nacht. En we hebben gezucht en geschreeuwd. En we hebben ons voor God verootmoedigd en we hebben tranen geweend. En we zijn zo arm, zo ellendig. We zijn nog nooit zo ongelukkig geweest. Nou vraag je, bid voor ons, we kunnen voor onszelf geen eens bidden. Als je toch wist hoe ellendig wij eraan toe waren. En nou voelen we het hoor. Want jij hebt gezegd, mijn liefste, kijk, en dat missen wij. Jij hebt er maar één. En die ene liefste, daar gaat ons hart naar uit, maar we kennen hem niet. En nou doen we het met zoveel anderen, die geen ware liefsten zijn. Kom, bruid van Christus. Och, zeg het eens, wat je in hem gevonden hebt. Zeg het eens, wat is nou uw liefste meer dan al die andere liefsten? Dat gij ons zo bezworen hebt. Die dochters van Jeruzalem, die worden het gewaar. Kijk, die zijn net als die persoon uit het Nieuwe Testament, die als een pareltjes genegen was om in te ruilen tegen die ene grote. En die wonderlijke leidingen des geestes, wanneer hij mens van dood levend maakt. Kijk eens, een klein pasgeboren kind, dat moet erg vertroeteld worden. Het moet in de warmte grootgebracht worden en in de liefde gekoesterd worden. Daar is een klein kind voor. En zo doet de Heere ook. Als er iemand in Sion geboren is, dan is de Heere soms zo onbegrijpelijk goed voor zo'n pas beginnende. Hij komt in de kerk met een hongerige ziel. En het is elke keer raak, laat ik maar zeggen. Hij kan de Bijbel niet openslaan of zijn hart breekt. Hij kan niet in het gebed gaan of de tranen springen uit zijn ogen. Hij kan niet onder het volk van God verkeren of daar wijst zijn ziel met een verwonderend oog. Als hij de gangen en de wegen hoort verklaren. En zo weet hij elke dag wat. Hij pikt overal wat op. En als hij eenmaal op de weg getrokken is, dan wordt het allengskens minder. Want dat kan geen kwaad weer. De brug is toch opgehaald. En dan gaat de Heilige Geest hem oefenen in zijn verloren staat. En dat genade zal wezen. En dat zijn zulke gangen van verlies minder worden, afgebroken worden tot de fundamenten toe. Dat er niets meer overblijft van al waar we vroeger het leven, ons vermaak, onze vreugde, onze blijdschap in vonden. Blijft niets over. En zo moet je de dochters van Jeruzalem zien. En dan horen ze de bruid van Christus zeggen, mijn liefste. En nu zeggen ze, kom, zeg dat nou eens. En wat zegt de bruid dan? Zegt ze dan, nou, ik ben het ogenblik zo ellendig. Ik weet het niet hoor, je moet mij maar niks vragen. Nee, oh nee. Oh nee, die bruid die is zo blij. Dat ze die honger, die begeerte voelt naar haar liefste. Dat ze de eigen ellende helemaal vergeet. Ze zegt, oh, willen jullie weten wie hij is? Vraag je daarna, is het ook om Jezus te doen? Nee, maar dat zal ik je zeggen wie hij is hoor. Hij, mijn liefste. Die is blank en rood en hij draagt op hier boven 10.000. En dat vuur van binnen, dat begint te branden. En ze zegt, al lig ik er nou zelf voor eeuwig buiten, ik heb het niet verdiend. Dan zal ik toch eens zeggen wie hij is. En ze begint hem uit te tekenen, van top tot teen. En ze gloeit inwendig vanwege de heerlijkheid van Christus. En dan eindigt ze, nou ik scheid er maar uit, zegt ze tegen de dochters van Jeruzalem. Hier is geen begin en geen einde aan. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat is nou mijn liefde. En dat is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Daar heb je de bruid van Christus. In een afgezakte en kwijnende staper, je moet het oprechte volk van God zoeken. Dat soms nog zo ellendig aan toe zijn voor zichzelf. Maar je moet eens vragen, daar kun je ze aan kennen hoor. Je moet eens vragen, wat heb je in Jezus gevonden? Ach, dan kunnen ze wel eens met schuchterheid en met een innerlijke veroordeling over hun afmakingen beginnen. Maar als er zo'n wenende ziel komt en die zegt, toen zeg maar eens wat van de beminnelijkheid van de Heere Jezus. Dan vergeet je je ellende. Dat is zoiets wonderlijks. En dan ga je de Christus in zijn dierbaarheid, zijn beminnelijkheid, zijn algenoegzaamheid, zijn gewilligheid, zijn borgtochtelijke blank en roodheid uitschilderen, nietwaar? Want eerder zouden de stenen spreken of dat deze zweeg.
Daar gaat de bruid uit het gemis de heerlijkheid van Emmanuel tekenen. Oh, dan kun je veel beter uit het gemis dan uit het bezit. Want Rutherford die schrijft dat in de onttrekkingen van de liefde van Christus ons hart hem pas op hoge prijs gaat stellen. In het gemis weet je pas wat je mist. Dan word je pas gewaar. Het volk van God is soms veel aangenamer als ze opkomen uit het gemis van het leven dan uit het bezit. Want uit het bezit van het leven, er zijn soms onuitstaanbare, misselijke, die waren hoogmoedige, trotse schepselen. Je kunt beter in het gemis leven. Dan ben je zacht voor een ander, dan heb je zelf niks. En hier heb je die bruid met oefeningen in het leven. En het is helemaal niet hard voor die kleine toppers daar, hoor, die dochters van Jeruzalem, die eigenlijk niks hebben. Pas beginnenden in de genade. Ze kunnen alleen maar zuchten. En ze kunnen alleen maar een traan wenen. En och en ach. En een begeerte in hun ziel. Meer weten ze niet. Maar de bruid van Christus slaat het niet weg. En zij trekt hen erbij. En ze zegt, als je mijn liefste wint, ze gaat ze nog uitlokken ook. Als je mijn liefste wint, draag me dan eens mee en zeg dan dat ik hem niet meer missen kan. Heel wat anders, niet waar, dan de wachten op de muren van Sion. Die moet je niet naar Jezus vragen. Die praten alleen maar over... Nee, weet je waar je die wachter op de muren van Sion wel naar vragen kan? Je moest eens vragen, zeg, heb je het erg benauwd gehad in je bekering? Of heb je veel vreselijke benauwdheden doorgemaakt? Nou, dan krijg je verhalen van dagenlang, hoor. Maar als je gaat vragen, zeg, wie is Jezus? Toe, vertel daar eens alsjeblieft, ik heb zo'n honger naar die gezegende middelaar. Nee, pas op, dan neem ik je de sluier af. En een paar stokslagen erbij en ze schoppen je zo de straat op, hoor. Maar bij de dochters van Jeruzalem is het anders. Die zien in haar wel de bruid van Christus, dat hebben ze gauw gezien. Waarom? Zien ze dan niet dat die bruid zo ver van de plaats is? Dat willen ze niet zien. Want die beginnelingen die kijken met zulke ogen op iemand waarvan ze denken dat is een kind van God. En die hebben helemaal geen kritiek en die zeggen niet... Zou die wel zijn voor wat die zich uitgeeft? Of zou die genade wel hebben die die bespreekt? Of, niet waar, zou het wel echt zijn met die? Of zou die soms een huichelaar zijn? Oh nee, ze hebben zoveel eerbied voor het werk Gods. Dat ze zeggen, ja, die bruid van Christus, hoe ze eruit ziet, dat kan me niet schelen. Maar Gods werk is erin verheerlijk. En wij hebben niks. Wij zijn zo jaloers. Op haar schoonste bijen onder de vrouwen. En ze zag er erg lelijk en onverzorgd uit, hoor. Maar dat zagen ze niet. Ze waren zo jaloers op dat geluk dat zij misten. Ze zeggen, jij bent de bruid van Christus. En wat jij hebt, dat missen wij. Kom, zeg het ons. Ons hart brandt van begeerte om hem te leren kennen. Zeg het ons eens wie hij voor jou geworden is. O, zegt de bruid, daar heb ik geen 2 minuten voor nodig, hoor. Als het daarom gaat... En dan krijg je die heerlijke schildering, mijn liefste, is blank en rood. Blank en rood. Zijn verhoging en zijn vernedering. Gemeente, een enkel woord, maar hij is zo machtig. Toch in vermogen als Boas. En op een andere plaats staat er, ik ben een worm en geen man. Hij is zo rijk als de onderkoning van Egypte, schuren vol. En hij is zo arm dat hij niets had waarop hij het hoofd kon nederleggen. Hij is zo sterk als Samson. En hij werd als een machteloze gebonden in Gethsemane. Hij is zo heerlijk als Salomo. En in Jesaja 53 had hij geen gedaante nog heerlijkheid. En was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Een man van smart en verzocht in krankheid. En in ieder geval verbergend het aangezicht voor hem. Hij is de leeuw uit de stam van Juda, die van Edom komt. Het besprenkelde klederen van Bosra. En hij is als een lam. Dat stemmeloos is voor het aangezicht van de scheerders. En hij deed zijn mond niet open.
En de Heer heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen, blank en rood, zijn heerlijkheid en onze schande. Blank en rood, sterk en zwak, heerlijk en van alle luister beroofd. Rijk, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede vorst. En hier werd hij bespot en gesmaad en geslagen aan het hout der vervloeking. Mijn liefste, ze zegt dat. Die is blank en die is rood. Ze gaat een teken, is een uitnemende bediening. In de staten zijn er vernederingen verhogen. Ze gaat hem teken in zijn goddelijke heerlijkheid en in zijn menselijke heerlijkheid. In zijn gehele borgtochtelijke bediening. En ze gaat hem beschrijven van het hoofd tot de voeten. En ze zegt, hij draagt de banier boven 10.000. Er staat letterlijk in de grondtekst. Gelijk een banier uitsteekt boven 10.000. Gelijk de banierdrager. Met zijn banier. Uit duizenden te kennen is. Zo is mijn liefste. Ze zegt, dochters van Jeruzalem, jullie vragen wie hij is. Als je hem ontmoet, zul je niet vergissen hoor. Wist er maar één zo. Vroeg. En vraag het u ook. De vroeg laatst is een van onze oude predikanten. Plotseling. Ken je de Heer Jezus? Ik zeg, geloof ik wel. Kun je hem uitrekenen? Ik zeg ja. Begrijpt u het of begrijpt u het? Ik zou van u ook eens willen vragen. Kun je Jezus uitrekenen? Dat is niet oneerbiedig hoor. Dat is helemaal niet oneerbiedig. Want als uw ogen ooit de koningin schoonheid hebben gezien, dan heb je niet vergist. En daar is geen Jesaja bij te vergelijken. En geen Petrus. En geen Johannes. En geen apostel Paulus. En geen Abraham. En wie dan ook. Geen Maria Magdalena. Of de moeder des Heeren. Wist er maar één zo. In de hemel en op de aarde. Vergissenis uitgesloten. Toen de herders met haast gingen naar de kribben. Toen hebben ze het kind. Ze hebben zich niet bedrogen. Ze hebben daarin hun zaligmaker bewonderd. Waarom? God en mens. Twee naturen. In enigheid des persoons. Ze hebben hun knieën voor hem gebogen. En hem bewonderd en aanbeden als de waarachtige God. En het eeuwige leven. De bruid zegt, dochters van Jeruzalem. Vergissing is uitgesloten. Zoals mijn liefste is er maar één. Zoals er maar één banierdrager is. Die uitsteekt boven duizenden om hem heen. Zo is mijn liefste. Hij draagt de banier boven 10.000. Heb u Jezus ooit gezien, toehoorders? Nog nooit? Ik spreek niet over een visioen, of een droom, of allerlei rare hersenschimmen. Nee, over het zien des geloofs. En dat zien des geloofs is veel duidelijker dan je ooit met je natuurlijke ogen zien kan, op klare middag. Als uw ogen de koning ooit hebben gezien, door het geloof. En als ge ooit mocht uitgaan in de dadelijkheid uit uzelf. En uit de gemeenschap met Adam overgezet. Door het geloof. In zijn gezegende gemeenschap. Dan weet u ook het plaatsje nog waar. De oude Johannes die was 90 jaar. En die zei het was omtrent de 10e uur. Vergeet mijn hele leven nooit meer. Al word ik 1000 jaar oud. Dat was de 10e uur. Toen werden mijn ogen voor Christus ontsloten. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de één geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hij draagt de banier boven 10.000. De wachters op de muren van Sion kennen hem niet. Hebben ook geen omgangen met hem. Hebben geen behoefte aan hem. Die spreken over andere dingen. Ja, och, waar uw schat is, zal uw hart zijn. Dat zie je aan de bruid van Christus. Die verkeert in het gemis uit de gemeenschap. Dat zie je ook aan de dochters van Jeruzalem. Die spreken ook over hem. Hun hart is vol van Jezus. Maar uit het gemis. Maar uit het bekendmaken door Gods woord en geest. Weet u toehoorders, weet u ook dat er een Jezus is? Weet u dat of weet u het niet? Ja, ik bedoel niet of u dat wel eens gelezen hebt. Maar weet u dat er een Jezus is om zondaren te zaligen? Weet u dat? Dat is niet het weten met het verstand, want dat weet iedereen die de Bijbel leest. Dat er 2000 jaar geleden zo iemand over de wereld ging. En die zaligmaker genoemd werd. Nee, dat bedoel ik niet. Heeft de Heere u dat ooit hier van binnen bekend gemaakt door zijn woord, dat er iemand is die de weg tot God is? Weet u dat? En indien ja, dan zijn daar ook werkzaamheden mee gepaard gegaan. Dan is de liefde van uw hart, dan zijn de genegendheden van uw zielen op hem gericht. Al is het misschien nog zo bang en zo bestreden en zo schuchter. En dat u het misschien beschouwt als heiligschennis. Als u zegt, ja, ik ga naar Jezus toe, dan zeg je, dat durf ik niet. Je moest eens weten wie ik was. Wie waar, oh. En van binnen zeggen ze, dat is niet voor jou. Waar spreek je over? De heerlijkheid van Christus voor jou, verdoemelijke, ellendige, goddeloze zondaar. Waar durf je over te denken? Je matigt je wat aan wat voor Gods volk is. Dat is geestelijke diefstal. En ze hebben geen geweren in die strijd. En ze kunnen bij ogenblikken zo innerlijk terugvallen in moedeloosheid en in die innerlijke bestrijdingen waar geen kracht is tegen die grote menigte. En toch. Waar de bruid van Christus het woord mijn liefste maar noemt, daar breekt het vuur weer los. Dat kan niet weg, dat ligt in hun zielen verklaard door de Heilige Geest. En dat kan nooit meer weg. En zodra, als de namen, de staten, de ambten van Christus worden blootgelegd, dan is het of het offerhart uit het lichaam getrokken wordt. En dan zegt, kijk, dat is dan net het enige waar het ons om te doen is. We hebben zoveel liefsten gehad. En daar kunnen we God niet mee ontmoeten. En onze schuld staat open. En ons hart is niet met God bevredigd. En we hunkeren naar zijn gemeenschap. Je hebt gelijk. Er is er maar één. Kom, zeg het eens. Want ons hart gaat naar hem uit. Hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Dat laatste kan ook nog wat anders zijn. De banierdrager verzamelde de troepen om zich. De banierdrager ging voorop in de strijd. En als de strijd heet werd en de manschappen werden verzaagd en bloden, dan keken ze uit de felheid van de strijd en de hitte van het gevecht wel eens een ogenblik op of de banier er nog was. En zolang de banier nog vooruit ging, dan kregen hun ogen weer glans, dan kregen hun handen weer kracht. Dan werden de moede knieën versterkt. Dan kregen ze de hoop op de overwinning. Zodra hun oog maar gericht was op die banierdrager. Die waren de overste leidsman en volleinde des geloofs. Een Petrus richt zich weer op. Een Maria Magdalena begint van verwondering de Heere te aanbidden. Rabboni. Mijn Heer en mijn God, zegt Thomas. En de een na de ander. Al zijn ze zo diep weggezakt, zo ver verdwaald, zo ingezonken dat David zegt, hoe kleef mijn ziel aan stof, ai, zie mijn nood. Wel, gemeente kan toch zo gauw anders wezen. Eén ogenblik, zijn heerlijkheid, één oog geslagen door de bediening van zijn geest op die manier dragen. En onze ogen beginnen te glanzen. En ons hart begint weer vervrolijk te worden. En we krijgen nieuwe kracht en nieuwe moed. En we zeggen, en we zullen toch meer dan overwinnaars zijn door hem die ons van God gegeven is als Israëls koning. En we zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Wanneer de ogen, de doffe ogen, de moede handen een weinigje gesterkt mogen worden door het zien op de overste leidsman. Laat ons afleggen, alle last. En de zonde die ons lichtelijk omringt. En dan begint het arme volk van God weer te zingen. En zich in de Heere te verheugen. En ze zeggen, verblijf u niet over mij, mijn vijandin. Als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan.
En als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Hij draagt de banier boven 10.000. Hij is uit 10.000 te kennen. Maar hij is ook de kracht van 10.000 als hij ze voorgaat. En als hij zegt, volg mij nou maar, ach volk van God. Oefen je zinnen toch meer in het zien op Jezus. Hebben jullie dat boek van Ambrosius? Zien op Jezus, dat is toch zo'n schat. Wat dat inhoudt, het zien op Jezus. En hoe die daar Jezus uittekend uitschildert in zijn uitnemende heerlijkheid. Wel, je moet al warm worden als je dat leest. Dat keuze maar niet leest. Of je moet al een totale vreemdeling zijn van het leven des geestes. En als je dat bent, toehoorders, als je nou nog helemaal onbekeerd bent en je hebt nog nooit een ogenblikje de liefde van Christus in je hart genoten, is er nog nooit eens gebeurd dat de hemel op aarde kwam? Dat het beginsel van de eeuwige vreugde in uw ziel werd gelegd, nog nooit. Wat mis je dan toch veel? Wat heb je dan wel? Niks. Ja, je hebt je omstandigheden in dit leven. En je hebt je hopen voor morgen en overmorgen. En je hebt straks je huwelijk. En straks heb je die plannen. En straks dan reken je daar nog op. En straks komt de dood. En helemaal niks. Heb je niks meer. Zou je hart nou ook niet verliefd worden op zulke persoon? Zou je nou ook niet tot God bekeerd willen worden? Toehoorders. Ik spreek tot u allemaal één voor één. Zou je nou ook niet bekeerd willen wezen? Nee? Zou je ook niet willen scharen onder de banieren van vorst Emmanuel? Nee? Heb je het zo goed naar je zin in de wereld? Heb je nou alles wat je hart begeert? Heb je vrede van binnen? Kun straks de dood tegemoet? Ja? Bijna zo gelukkig? U weet wel beter, ik weet wel beter. U bent ongelukkig. Allemaal. Er is hier geen geluk. Zonder God is er geen genot. Maar u weet niet beter, daarom doe je het maar met wat je hebt. Zo is het. En daarom probeer je te verzadigen. Beminde jeugd. Probeer je te verzadigen aan de rommel van de wereld. Aan het schijnen eraf. Omdat je niet anders weet. Je hebt niet anders. En je ziet niet anders. En je wil niet anders. En roep nou al Gods volk tot getuigen. Er heeft er nog nooit eens spijt van gehad. Alleen dat hij te lang gewacht heeft. En als je een ogenblik in je leven iets van de liefde Gods mocht ondervinden. Dan ben je bedorven voor de wereld. Dan is het afgelopen. Er kunnen vele overtuigingen zijn, maar als de Heer ons hart gaat overbuigen en inwinnen door die gezegende bediening van een geweldige zaligmaker, dan heeft de wereld zijn glans verloren. Dat gun ik u. Maar je moet er zelf om vragen, om beginnen te vragen, om blijven vragen. Ga toch tot Jezus. Mag ik een onbekeerde zeggen dat ik tot Jezus mag gaan? Ja, dat mag ik zeggen, dat moet ik zeggen. Tot wie moet ge anders heen gaan? Ga naar die Jezus. Toen u zegt, ja maar wie is dat? Ik ken hem niet, dat geeft niet. Of u hem kent of niet kent. Vraag dan of hij zichzelf in u wil openbaren. Het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. Paulus kende hem ook niet, hij vervolgde hem. Het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. Mensen, dan bij behouden, dan bij je binnen. Dan ben je gered voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan begint je mond vrolijk te zingen. Dan begint je hart zich te verheugen. Dan komt er een hele nieuwe wereld. Dan zullen je ogen dingen zien die je nooit eerder hebt gezien. Dan zul je zeggen tegen de zonde en de wereld heen en uit. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Zijn uitnemende liefde. Al gaf iemand al het goed van zijn huis. Ik zou hem ten eenenmale verachten. Nou vraag er toch om. Je kunt het toch ook krijgen? Het is toch maar genade. Wel, vraag dan om genade. Komt toch alleen maar van één kant. Je hoeft er toch niks voor te doen of mee te brengen. Je kunt je toch niet waardig maken. Hou maar op. Met je wettische gedoe en met je plichten en met je pogingen. Het is toch allemaal niks. Maar vraag of de Heere zich in je hart wil openbaren. Of hij zich in je bekend wil maken.
als het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. En dan zult ge straks ook zeggen, zoals die inwoners van Samaria. Ze zeiden, wij geloven nou ook, vrouw, niet omdat jij het zegt. We hebben het zelf gezien, het is waar. Het is duizendmaal meer waar als dat je het ooit hebt kunnen zeggen. Want onze ogen hebben het ook gezien. En dan zullen u straks zeggen, en wij hebben ook zijn heerlijkheid gezien. Als de eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Amen. Heere, ach, laat ons nog een ogenblik toe, tot in uw zalige tegenwoordigheid in Christus Jezus. We mochten zo deze dag bij elkander zijn, en alles was vol gebrek, Heere, en vol tekort, maar dat geeft voor u niet. Gij kunt met een kromme stok wel een rechte slag geven. Gij kunt met slijk wel ogen openen. Gij hebt u altijd bediend van hetgeen dat niets was, opdat genade alleen maar zou roemen, en opdat alle roem van de mens zou worden uitgesloten, Heere, dan zou het ook vandaag nog wonderen kunnen doen, en gij zou de bediening van uw woord nog vrucht kunnen doen dragen in de harten der hoorders. En als we nu een en ander maal in aanraking geweest zijn met uw woord, Heere, daar komen we nooit meer onderuit. We hebben het een en ander maal gehoord, de weg ten leven, maar dan ook de enige weg, o God. Leer ons die weg bewandelen. Bekeer ons tot u voordat de dood komt. De dood wenkt ieder uur en dat komt de eindeloze eeuwigheid. Ontfermt u over ons en onze kinderen, over ons opkomende geslacht, over ouden van dagen die aan het eind van hun leven zijn, wiers zonnestralen beginnen te neigen ter kimme, die met één voet rees, grafwaarts neigen en nog onbekeerd, o God. Wil ook daar nog eens wonderen doen, en als een vuur brandt uit het vuur, deze en gene rukken uit de klauw van Satan, en stellen tot een toonbeeld van uw genade, barmhartigheid en zondaarsliefde in Jezus Christus, de enige, de algenoegzame, de volkomen zaligmaker. En laat zo uw vingeren nog een weinig druipen, Heere Jezus, en ook in de harten van uw lievelingen. Bewaar ze allen tezamen voor die inzinkingen, voor die afgeleidingen, voor die zelfverheerlijking. Geen meerder goed, Heer. Gij ons geven meugt, al is het dat vlees en bloed zich ergeren aan het sterven met Jezus. Geen meerder goed dan dat ons vernedert en maakt kleine. Dat raakt niet ons geluk, dat raakt uw heerlijkheid. En mocht nu uw heerlijkheid eens meer waarde krijgen dan ons geluk. Heere, zegen uw woord. Leg uw glans, uw majesteit op uw volk. Breng ons terug tot uw Heere, gelijk een schaap. Zijn we omgedwaald in duizend omwegen, breng ons weer naar terecht. En wil zo nog wonderen doen, ook te midden van deze uw gemeente. Wil nog vervulling geven in de ledige plaats. En zo ons uit een hoge hemel aanschouwen en verhoren om de tussentredende bediening en de eeuwige verzoening in het bloed van dat dierbaar lam Gods dat de zonden der wereld heeft weggedragen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 118. En daarvan het zevende vers. God zeer sterk is mijn kracht alleine mijn roem. En de mijn ere groot. En de mijn lofzang in het gemijne mijn zaligmaker in de nood. De vrome in haar hutten zingen. Zijn de verblijd en verheugd zeer van uw hand sterk. Die alle dingen krachtiglijk overwint. O Heer. Psalm 118 vers 7. Thank you. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijnen vrede. Amen.